Miljoenen mensen zijn één klik verwijderd van jouw aanbod. Het enige wat je hoeft te doen is te zorgen dat zij jou vinden. Mijn naam is Mirjam Slijkman. Als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag in deze podcast Chris van der Krieken, eigenaar van Switch Online Marketing. Switch is jouw online marketingstrateeg als jij als ondernemer groots wilt groeien. Hoe frustrerend is het als jouw dienst of product niet het podium krijgt wat het eigenlijk echt verdient? Ben jij een roepende in de woestijn? Of bereik jij met focus de juiste mensen die ook echt interesse hebben in jouw dienst of product? Doorgroeien met je bedrijf vraagt om het creëren van een continue stroom van gekwalificeerde leads. Adverteren op social media is volgens Chris de manier om dat te bereiken. Via ads kun je jouw doelgroep heel gericht aanspreken en nog belangrijker, zorgen dat zij ook daadwerkelijk klant worden. Want alleen aan likes en kliks heb je echt helemaal niets. De afgelopen jaren spendeerden zij meer dan 15 miljoen euro aan social media campagnes en hebben zij meer dan honderden klanten reeds groots gemaakt. Bij Switch denken ze op een gehele eigen manier over social media campagnes. Wat dat is en wat de beste kanalen zijn om jouw doelgroep te bereiken, daar gaan we het over hebben in deze podcast. Welkom Chris.
Dankjewel Mirjam.
Wat een intro.
Dit kunnen we niet meer toppen. Ja, one taker. Ongelooflijk.
Even voor de luisteraars, want wij kennen elkaar. Hè? Jullie doen ook mijn social media campagnes al jaren inderdaad. En ik dacht, hoe gek is het dat wij nog nooit een podcast hebben opgenomen?
Nog nooit met elkaar om tafel hebben gezeten met een microfoon erbij.
Ja, precies, dat.
Ongelooflijk.
Dus ik dacht, dat werd wel tijd. En sowieso weet ik dat ook heel veel luisteraars hier vraag naar hebben.
Ja.
Natuurlijk ook mijn klanten, hè, voor de een meer dan de ander. Ja. Maar het is gewoon een belangrijk issue als je wil gaan schalen met je bedrijf. Of tenminste wil upgraden. Ja. Dus ik dacht, nou ja, tijd voor een mooi thema. En binnen jullie bedrijf zijn jullie natuurlijk breder ook in marketing. Maar de focus gaan we dit echt leggen ook op de ads en de social media campagnes.
Klopt.
Maar goed, voordat we daarmee aan de slag gaan en dat ik je het hemd van het lijf ga vragen, iets meer over jou, Chris. Ik begin altijd even met, jij bent nu hier, de Chris die je nu bent met dit bedrijf. Maar waar ben je begonnen? Als klein jongetje, wat wilde je worden?
Als klein jongetje? Ja, nou, ik ben een Grunninger. Ik kom uit het Hoge Noorden. Dat is een nuchtere jongen. Maar ook wel een dromerige jongen. Ik kom uit een groot gezin. 6 jongens.
Oh, wow. Ook 6 jongens?
Ja, alleen maar gasten.
Kan
ja.
Heel leuk zijn, maar ook ingewikkeld.
Kan heel leuk zijn, maar de eerste vraag die we meestal krijgen, wat zielig voor je moeder.
Oh,
maar,
ja. Jongens zijn vaak heel lief voor hun moeder,
nou ja,
toch?
Nu wordt ze op handen gedragen. Inmiddels Precies. Is iedereen volwassen en oud en wijs genoeg. Maar ook wel een strikt gezin. We hebben gereformeerd vrijgemaakt. En ik was de tweede in lijn, dus ik was altijd al wel een beetje een klein rebelletje. En ja, eigenlijk is door mijn hele leven is vrijheid eigenlijk wel een van mijn grotere thema's,
De mensen zien jou niet, maar als ik Chris even in zijn ogen kijk, is er ook een soort beetje ondeugendheid, zie je ook wel in zijn
ogen.
Ja,
die krijg ik wel vaker te horen inderdaad. Ja?
Ja. Klopt dat ook? Wil je ook een beetje de grens opzoeken?
Nou, ik wil altijd de grens opzoeken en ja, juist doordat ik in zo'n keurslijf opgevoed ben, heb ik altijd vanuit daar een hele grote drive gehad om mijn eigen pad te vinden, mijn eigen waarheid te vinden en mijn eigen leven te creëren, zeg maar, onder mijn voorwaarden.
Ja, mooi.
En ik denk dat we daarin heel erg elkaar vinden en elkaar de hand kunnen schudden. Dat je niet snel werkt volgens hoe het nou allemaal moet en hoe het nou allemaal bedacht is en wat andere mensen ervan vinden.
En zo doen we het altijd en zo hoort het. Past ook niet helemaal in het stramien.
Nee, absoluut.
Dan hebben we gewoon nog niet bedacht hoe het ook anders kan. Ja.
Nee, klopt. Ja, en daar vind ik het ook leuk om gewoon je eigen pad te ontdekken.
En hoe is dat pad gelopen voor jou, Chris? Want ik bedoel, je bent opgegroeid in dat gezin. Ik bedoel, welke ambities had je toen je klein was? Waren de ambities altijd al deze kant op geweest? Of was het ook op een andere
manier? Nee, dit is echt op een heel natuurlijke manier gegaan. Ik zat eigenlijk altijd vanaf jongs af aan eigenlijk al in de sales en marketing.
Hoe jong? Waar hebben we het dan over?
Nou, toen ik 16 was, werkte ik in de V&D. En toen was ik eerst de La Place, het restaurant van de V&D. En toen zat ik, dan zaten we eigenlijk in het warme restaurant. Ik weet niet of je het nog kent van vroeger. Mijn leidinggevende van die tijd die had al snel door dat ik beter voor de pannen dan achter de pannen kon staan. Ik ben handiger met mijn mond dan met mijn vingers, zeg maar. Dus ik werd eigenlijk zeg maar naar voren geduwd als pusher voor de warme maaltijden.
Okay.
En daar is eigenlijk een soort van mijn salescarrière begonnen. Dus ik maakte eigenlijk een connectie met iedereen die de roltrap opkwam. En daar is eigenlijk mijn salespassie en connectie begonnen. En sales en marketing, dat sluit natuurlijk gewoon heel mooi op elkaar aan.
Kun je eigenlijk niet loszien van elkaar.
Nee. En eigenlijk met marketing probeer je salesmomenten te creëren.
En had je toen vanuit dat stuk ook meteen die opleiding of die kant op richting of werk wil ik op? Of heb je eerst nog andere stappen
gezien? Nou, ik ben dus wel communicatie gaan studeren als jongetje.
Handig.
Ja, maar mijn drijfveer was daar wel heel raar. Want ik zat te twijfelen tussen commerciële economie en communicatie. En mijn keuze die was uiteindelijk gebaseerd op de hoeveelheid dames die op de opleiding zaten.
Nou, hoe oud was je toen? Klinkt
ja,
op zich
toen
als
ging
een...
dat, weet je wel. Toen ging
wel
dat zo.
Afweging.
Het was 80% vrouw bij de ene en 80% man bij de andere. Dus toen ben ik communicatie gaan studeren. Nooit geen seconde spijt van gehad.
Had je niet een datingbureau moeten beginnen?
Nou, dat had wel gepast. Ja?
Ja,
je weet
precies.
Nooit waar het leven je brengt.
Met al die kennis en informatie.
Klopt. Toen ben ik toen direct het werkveld ingegaan van de sales en marketing. Alleen mijn vrijheidsdrive die liep daar altijd een beetje doorheen. Dus ik werkte vaak dan een aantal jaar en dan ging ik... Ja, dan ging ik daarna iets moois doen. Dan ging ik daarna een jaar van een reis maken. Of een reis van een jaar maken. En dan kwam ik altijd weer terug met een soort van lege handen. En ja, toen las ik het boek van Tim Ferriss. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
Volgens mij staat hij achter.
Staat hij hier in de boekenkast?
Ja.
Nou ja, dat is het boek wat voor mij de inspiratie was om na te denken. Oké, hoe kan ik zeg maar mijn kernwaarde vrijheid, hoe kan ik dat combineren in mijn werk? Ja. Zonder dat ik elke keer bij nul moet beginnen. En toen ben ik eigenlijk het stappenplan wat in dat boek staat, ben ik gewoon één op één gaan volgen. En ik ben in mijn toenmalige loondienstbaan, ben ik eigenlijk die stappen gaan volgen. Mm-hmm. Met als gevolg dat ik 3 maanden later op Bali zat. En op mijn hoofd zat te krabben van, wat is hier nou weer gebeurd? En van daaruit, toen deed ik de advertising voor de IMU. Internet Marketing Universiteit, Internet Marketing Unie. En van daaruit ben ik het voor allerlei klanten gaan doen. En toen hebben we eigenlijk besloten van oké, hier moet ik eigenlijk mijn eigen toko van maken. Zodat ik dat ook gewoon vanuit het buitenland kan laten groeien. En
hoe oud was je toen? Doe je echt voor jezelf dat neiging?
Eigenlijk nog best wel oud eigenlijk. Ik was toen 32, denk ik. 32. Ja, ik ben nu 40. Je ziet het dus
nou,
niet
ik begon
af,
pas op een 39ste met echt, ondernemen.
Ja.
Dus in die zin...
Nee, dan ben ik nog jong. Dan was ik jong, 32. Precies. Ja, 32 was ik. Ja, dus nu 8 jaar geleden.
En toen heb je dat gedaan. En want was dat makkelijk? Even ook over jouw ondernemersreis en stap. Ik bedoel, je had al klanten, kon je die meenemen? Moest je het helemaal beginnen?
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk gestart met het stukje Facebook-advertising. Dat deed ik destijds al voor de IMU. En toen voor een aantal bevriende ondernemers. En ja, we zagen gewoon wat voor een effect dat had bij die klanten. En we zagen gewoon echt exponentiële groei. En ja, we dachten, ja, dit moeten we voor meer mensen gaan doen. Want het is gewoon best wel bijzonder wat hier gebeurt. En ik ben daarin wel heel eerlijk. Ik heb toen wel een klein gouden lepeltje gehad. Omdat ik natuurlijk in een netwerk zat van de IMU. Het enige wat wij eigenlijk gedaan hebben is één...
Van Tony...
Ja, van Tony Loorbach. Ja,
precies. En, hoe heet die andere ook nu?
Martijn van Tongeren. Ja, klopt. Dus eigenlijk het enige wat we toen hebben gedaan is 1 e-mailtje uitsturen naar de mailinglijst.
Naar het netwerk, ja precies.
Netwerk. De hele agenda zat van onder tot boven vol.
Ja.
Toen kwam ik er weer achter dat je ook niet heel erg vrij bent als je 20, 30 precies. klanten hebt die allemaal aan je lopen te trekken. Dus toen kwam eigenlijk weer de volgende uitdaging. Het volgende level en de precies. volgende eindbaas, zeg maar. Net zoals je dat gedurende je hele ondernemersreis eigenlijk hebt. Dus toen ben ik begonnen met het bouwen van een team. Zijn we uiteindelijk ook andere kanalen gaan doen. Dus niet alleen Facebook, maar ook de andere social media kanalen. Daarnaast ook Google. Hè, want je hebt natuurlijk te maken met bestaande vragen. Hè, dus mensen die proactief al in Google dingen opzoeken. Ja. Dus zijn we eigenlijk wat breder gegaan. En hebben we ook als focus een stukje strategie erbij genomen. Dus nu hebben we eigenlijk gewoon het totaalplaatje. En kunnen, kunnen we ondernemers echt van A tot Z helpen met groeien.
Mooi. Ja. Laten we daar eens even naar kijken. Want welke ondernemers, ik bedoel, kan iedereen bij jullie aansluiten? Of dat zal allemaal niet, er zal een bepaalde focus zijn, maar...
Nou ja, vroeger, hè, toen we net begonnen met ondernemen, toen was het inderdaad, u roept wij draaien.
Zoals meestal, met bedrijven in het begin wil je gewoon klanten.
Ja, het moet gewoon klanten. Hè. Ja, je grootste probleem is gewoon klanten.
Dan kom je op een next level. Denk
ons grootste probleem is nu tijd. Hè. Ja. Dus wij kunnen onze tijd maar één keer uitgeven. Ja. Dus wij werken het liefst eigenlijk met bedrijven die een positieve impact willen maken. En dat kan zo zijn op persoonlijke ontwikkeling, op gezondheid, op groei. Als er maar bedrijven zijn die andere mensen vooruit willen helpen. Zeg
mission-driven
maar.
Impact.
Ja. Ja, want dan betekent het dat als wij hun helpen om meer impact te maken. Ja. Hè, dus als jij meer ondernemers kan helpen groeien, een steviger aanbod neerzetten. Dan helpen wij zeg maar indirect jou mee aan jouw missie. En we hebben gewoon gemerkt dat op het moment dat dat klopt, dat wij er veel meer energie van krijgen.
En zijn er dan ook bedrijven die je gewoon ook echt geweigerd hebt?
Ja, zeker. Ja, zeker
en zonder naam en toenaam, maar een beetje, zijn er bepaalde branches dan? Of...
Nou, kijk, op een gegeven moment was het dropshippen en dat soort dingen. En cryptocurrencies en dat soort dingen waren toen enorm hip en happening. Mm. En ja, daar ging ook gewoon heel veel geld. Heel veel geld ging daarin om. En ook wel online cursussen zonder enige body of zonder enige zeg maar drive erachter.
Ja, precies. Totaal money driven.
Ja, full money driven, zeg maar. En ja, daar hebben we echt of afscheid van genomen of gewoon keihard aan de poort nee tegen gezegd. Ja. En het grappige wat ik heb gemerkt, zeg maar, des te steviger je eigenlijk bij je eigen kernwaarde blijft. En des te steviger je kiest voor een bepaalde klantgroep en een bepaalde kernwaarde. Des te steviger klanten ook voor jou kiezen. Hè? Dus mensen komen specifiek naar ons omdat wij mensen zoals hun helpen en mensen zoals hun geholpen hebben.
En, maar dat is ook zo, want klanten verbinden op waarde.
Ja.
Dat is bij mij ook.
Ja.
En mijn kernwaarde, los van vrijheid, maar is vooral ook verbinding. Ik wil ook echt met mensen in verbinding staan. Bij mij is niemand een nummer of iets. Nee. Hè? Ik kies er ook voor daarom om die ondernemers zelf te helpen.
Ja.
En dus niet alleen maar een bedrijf of manager zijn van mijn bedrijf. Wat ik ook zou kunnen doen, maar dat
klopt.
Wil ik niet.
Nee.
Want dat past niet bij mij. Dus dan krijg je ook die mensen die daar ook echt...
Ja, mooi dat je dat zegt. Dat is voor mij een journey geweest, zeg maar. Dus ik begon vanuit een drive om eigenlijk alles online te doen. Hè. Dus ik ging van salesgesprek tot uitvoer, deed ik eigenlijk alles online. En ik kom nu daar eigenlijk weer full circle mee. Dat ik eigenlijk ook die verbinding heel erg belangrijk vind.
Maar miste je die verbinding? Want ook online tegenwoordig kun je wel verbinding
ik miste die verbinding.
Ja. Ja, het is anders, hè. Ik bedoel, ik ben één keer per kwartaal altijd live met mijn klanten.
Ja.
En daar gebeurt zoveel meer.
Ja,
dan als ik ook iedereen vraag in de evaluatie, wat vond je echt? Nou, er zijn gewoon echt doorbraken gerealiseerd in de live dagen of zo bijvoorbeeld.
Ja, dat merken wij ook.
Een soort energy.
Ja, je krijgt een andere energie en een wisselwerking die je niet krijgt op een meeting. Hè. Een online meeting is vaak veel staccato'er. Hè. Dat gaat over, dit zijn de punten waar we het over hebben. Pap, tikken we af en dan aan het eind van de meeting zijn we klaar. Terwijl als je even met elkaar gaat zitten, even een bakje koffie erbij of een wijntje of een biertje, dan ontstaan er gewoon nieuwe en andere dingen.
Maar dat is ook bij ons is ook vaak de derde helft. Ja. Zeg maar. Dus in het informele gedeelte ontstaan de meest belangrijke bed koffiezetapparaten.
Ja,
dat is ook algemeen bekend.
Ja, dus ik ben het bedrijf nu wel weer steeds meer aan het inrichten waarbij we dan die vaste momenten eigenlijk hebben met onze klanten. Waardoor we echt gewoon samen aan de tekentafel zitten. Ja. Dingen ook visueel maken, uitschrijven, uitleggen. Ja. En ik merk dat voor mij veel energie geeft. Dus ik was mijn energie een beetje kwijtgeraakt. Ja. En nu merk ik gewoon, dit geeft me zoveel energie.
Maar dat zijn ook fases, denk ik. Ook in je eigen ontwikkeling, weet je.
Ja.
Precies, alles zijn fases. En dan zijn er weer plafonds. Hè. Ik heb het ook een tijdje gehad. In de eerste 5 jaar was echt knallen.
Ja.
Toen was het een aantal jaar consolideren. Er stond in mijn eigen e-book niet eens een upsell of zo, weet je. Want, dat soort dingen. Hoezo? Weet je, maar het was zo druk en ontploft.
Ja.
Dat ik gewoon echt dat stuk. En dan is het nu ook weer, joh, wat wordt dan de next level step weer of zo?
Klopt.
Of dat het... Het gevaar is, het moet niet een kunstje zijn. Volgens mij heb je dat ook. Ik kan ook niet dingen doen als er geen energie op zit.
Klopt.
Ik heb liever maar 3 klanten waarvan ik denk elke dag mijn bed uitspring.
Ja, yeah, yes, let's go.
Fantastisch. Die mensen wil ik het liefst, als het moet, op elk moment spreken.
Ja, yeah, agreed.
Dan dat ik denk, nou weet je, die klanten laat ik ook gaan. Ook het geld dan maar. Ja, en daar zeg ik ook nee tegen.
Ja, en in het begin van je reis is dat nog een soort van verleiding. En is het lastiger om nee te zeggen. Maar ik wil ook de luisteraar die inderdaad wel bijvoorbeeld iets meer in de startende fase zit, wel uitdagen om inderdaad daarin wel te kiezen voor je kernwaarden. En daar word je in de long run voor beloond.
Ja, precies. Als je kiest voor je kernwaarden, maar ook voor je klant inderdaad. Als je durft te kiezen voor je klant, dan kan die klant ook echt komen. Moed wordt echt beloond. Ja, en ik denk dat jouw verhaal daarin heel inspirerend is. En ik kan het bevestigen, bij mij werkt dat ook zo.
Ja.
Ook eigenlijk de courageous conversations die je voert dan met jezelf.
Ja.
Want dat stuk wordt beloond. Maar goed, soms zit je daar even tegenaan te hikken. En dat is natuurlijk ook een stukje procestijd inderdaad, ja. Ik hoor je een aantal dingen zeggen. Want verder bouwen, andere dingen, bla bla bla. Maar ik wil eerst even kijken naar de strategie. Want in dit stuk staat, wij hebben een geheel eigen manier van denken over social media en campagnes. Nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke nieuwsgierig naar. Wat, wat is jouw eigen wijze vanuit positieve zin visie?
Ja. Nou ja, kijk, sowieso denk ik dat veel ondernemers best wel met angstige ogen kijken naar advertising. Hè. Dan maken ze vaak best wel groot voor zichzelf. Hè, want dan moet het allemaal perfect zijn. Hè. Dan moet ik een cameraman hebben en dan moeten we een filmpje maken en content en fotoshoots. En dat hoeft allemaal helemaal niet. Je hoeft het helemaal niet complex te maken. He, dus ik hou ervan om dingen gewoon heel simpel te houden. He, dus je begint eigenlijk met je einddoelstelling. Dus kijk naar je product, kijk naar je dienst. Wat heb ik te verkopen? Ja. En hoe verkoop ik dat bijvoorbeeld normaal? Doe ik dat op 1-op-1 gesprekken? Doe ik dat in webinars? Doe ik dat via de e-mail of gewoon rechtstreeks via de webshop?
Ja. Ook afhankelijk van welke klant je wil aanspreken.
Klopt, klopt. En dan ga je eigenlijk terugberedeneren. Oké, wat voor stap? Als jij een product van 10.000, 20.000 euro verkoopt, dat zul je waarschijnlijk niet rechtstreeks verkopen in een webshop. Daar zullen waarschijnlijk wat stappen tussen moeten. En ook bijvoorbeeld mensen die salesgesprekken voeren voor hun product. Ja, waarom zou je die salesgesprekken 1-op-1 voeren? Waarom zou je dat niet bijvoorbeeld in een online training of een webinar of een call, zeg maar, doen. Dus eigenlijk creatief nadenken over, oké, hoe krijg ik mensen van nul naar aankoop? He, dat spelletje, dat is eigenlijk het leukste wat er is. En om daarin te puzzelen. Maar dat hoef je niet moeilijker te maken dan het is.
Maar in die zin vinden we elkaar ook wel lekker no-nonsense.
Ja,
keep 100%. It simple. Maar heel ondernemers, dat is natuurlijk ook de ondernemers ook waar ik mee werk en die jij ook ziet, zijn volgens mij vaak redelijk slimme ondernemers.
Ja.
Hoog ambitieniveau. Ja. Maar ik merk dat ondernemers het vaak ook heel onnodig complex maken. Zie je dat ook? Precies.
Zeker. Ja, zeker. En alles moet vooraf perfect zijn. Ja. Dus mensen blijven liever vast in een logo-fase. Dus staren naar je logo. Het optimaliseren van je website, terwijl je nog geen traffic hebt, nog geen klanten hebt. Dus de focus moet in eerste instantie gewoon liggen op een werkende machine. En dat mag een hele lelijke machine zijn, zeg maar.
Ja, dus, start before you're ready.
Jump before you're ready.
Jump kan ook,
ja. Ja, ik denk dat een les is die ik wel graag wil meegeven. En zeker als het gaat over social media advertising. Het is een social media, hè? Dus het hoeft niet perfect te zijn. Het is geen televisie. Hè? Dus
wat maakt social media advertising zo interessant?
Nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het over aandacht en oogballen. Hè? En als jij in de tram zit en je kijkt om je heen, dan zie je wat er gebeurt. Mensen zijn continu actief op social media. Hè? Dus waar de oogballen zit, daar zit ook de aandacht. Ja. En daar kun je met social media advertising op inbreken. Dus je kunt eigenlijk inbreken in het zombie scroll gedrag van mensen. En dat is natuurlijk mega, mega interessant. Daarnaast hebben de social media platformen ook zoveel data over die gebruikers, dat ze eigenlijk heel precies jouw specifieke doelgroep kunnen vinden. Dus zij weten welke pagina's die mensen bezoeken. Ze weten wat voor producten die mensen kopen. Dus ze hebben helemaal een klantavatar eigenlijk van jouw specifieke klant. En jij hoeft alleen maar aan te geven dat je op zoek bent naar een specifiek klantprofiel. En dan gaat het algoritme van de social media platformen gaat dan voor jou aan het werk. Die gaat eigenlijk voor jou je klanten zoeken.
Ja. Nou, want ik probeer een beetje ook de vragen van de luisteraars te vertalen. En ook de vragen van mijn klant inderdaad. Ja. Ik denk dat een vraag is van luisteraars altijd van... joh, er moet best wel veel geld in natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Het rendeert niet altijd. En dan heb ik twee vragen. Ja. A. Is er een bepaald bedrag waarvoor je denkt, nou, dat moet op dit moment met de huidige stand van zaken, joh, voor 100 euro per maand hoef je niet meer Facebook-advertenties te gaan doen of zo? Kunnen we daar iets over zeggen? En wat zijn dan de criteria als het dan ook niet loopt? Waar ligt het dan meestal aan?
Maar eerst even vragen. Er zijn wel heel veel vragen, maar laten we beginnen bij het begin. Budget, hè? Budget is een vraag die we vaak krijgen natuurlijk, hè? Hoeveel budget heb ik nodig? Of hoeveel budget moet ik uitgeven?
Want mensen willen vaak gaan schalen. Hè? Ze hebben wel iets gemaakt waarschijnlijk goed ontvangen wordt, maar dan willen ze gaan schalen.
Ja, klopt. Alleen eigenlijk is het stellen van de vraag hoeveel budget heb je, is eigenlijk een verkeerde vraag. Hè, want de vraag die je eigenlijk moet stellen is, wat wil je bereiken? Hè, dus wat is je doel? En wat mag een lead kosten? Wat mag een sale kosten? Ja. En die rekensom moet uiteindelijk kloppen. Hè? Dus als jij zegt van aan de voorkant zegt, ik heb een statisch budget van 5000 euro per maand. Stel, wij maken van die 5000 euro op stelselmatige basis 100.000 euro. Ja. Hè, hoe vaak ga je dan die 5000 euro uitgeven? Ja. Hè, dus als jij statisch tegen mij zegt dat je een budget van 5000 euro hebt, ja, dan snap je het spel van online marketing nog niet. Dus het spel van online marketing is om van 1 euro meerdere euro's te maken. Heel veel ondernemers struggelen hiermee.
Nou ja, precies. Hè? En ik denk dat heel veel ondernemers die deze stap gaan maken... natuurlijk dat ook nog niet helemaal altijd goed kunnen overzien. Want dat is juist de les die te leren is, denk ik. Hè? Dat je er anders naar... Het is niet zo interessant wat het kost.
Nee, wat levert het op?
Ja, ik wil 10.000 investeren of 16.000 of 20.000 als ik er 3 miljoen uithaal. Ja, klopt. Wil ik ook nog wel 3 ton investeren.
Ja, zeker.
Maar die hele les in die investeringsmindset... Ja. Is vaak in de groei, in de scaling, zeg maar... Ja. Zal ook op het persoonlijk proces ontwikkeld moeten worden. Zie je dat
klopt,
ook bij ondernemers?
Ja. 100%, 100%. En als ik kijk naar zeg maar, wat ik eigenlijk het leukste vind... is om mensen mee te nemen in dit stukje. Hè? Dus klanten komen vaak bij ons als ze nog wat kleiner zijn, zeg maar. Ze hebben net de eerste paar verkopen gedaan. Hartstikke spannend. Hè? En ze hebben gezien dat er een product market fit is. Hè? Dus er zijn klanten voor hun aanbod. Nou, dat vinden ze al helemaal fantastisch. Dan vertel ik ze dat ze hun prijs keer 5 moeten doen. Nou, dan slaan ze volledig in de error, zeg maar. Hè? Want dan haakt iedereen toch af. Maar je hebt marge nodig, hè, dus dat is een hele belangrijke bij advertising. Je hebt marge nodig om aan de voorkant te kunnen investeren.
Bedoel je daarmee precies? Even ter verduidelijking. Ik snap je wel, maar ter verduidelijking voor de luisteraars.
Nou, kijk, stel je gaat allemaal oogballetjes kopen. Hè, dus je gaat aan de voorkant, ga je de markt op, ga je aandacht kopen van mensen. Ja. Alleen je hebt maar 3 euro marge op je product. Dan kun je, zeg maar, die rekensom, die krijg je nooit rond. He, dus je moet kijken, oké, het aanbod wat ik ga doen aan de achterkant, zit daar voldoende marge op om dan aan de voorkant die oogballen te kopen?
Ja, precies. He, en is een terugrekening even.
Het is eigenlijk gewoon terugrekenen inderdaad. Ja. En vooraf inderdaad gewoon nadenken, oké, wat ga ik dan die klant uiteindelijk aanbieden? Ja. He, en heeft dat aanbod voldoende marge om aan de voorkant te kunnen investeren? Ja. Dus dat is een hele interessante.
Ja. Interessant inderdaad. En dan de andere vraag, hè, want dit ging even over budget. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die gewoon wel ook die investeringen en ook budget... want alleen budget erin gooien betekent nog niet dat het ook werkt.
Nee, klopt.
En laten we dat even...
Dat was altijd zo.
Maar dat is ook soms een aanname. Ondanks dat ze het eigenlijk wel weten, maar als ik dan het budget erin gooi... dan zal het ook wel komen. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet.
Nee, was het maar zo. Als het altijd zo werkte. Ja,
precies.
Als het altijd zo werkte, dan zou het heel fijn zijn. Ja, dan zouden wij een hele makkelijke
nou, precies. En wat zijn daarin bijvoorbeeld drie dingen waarvan je zegt, nou, dat is gewoon cruciaal, wat gewoon ook goed moet zijn, waardoor je de grootste kans hebt dat je daar ook zoveel mogelijk rendement uit haalt.
Ja, ik denk dat op 3 niveaus gebeurt. Het gemakkelijkste niveau is eigenlijk waar we het net over hadden, hè? Dus het aanbod. Dus de waardeperceptie van je aanbod moet zo goed zijn. Hè? Dus de klant moet eigenlijk het idee hebben van...
Moet ik het ook echt willen.
What the fuck, dit moet ik hebben, weet je wel. Dat is stap 1. Daar gaat het vaak mis.
Ja, want daar moet het ook echt aansluiten bij waar de klant op dat moment
klopt.
Is.
Hè? Ja,
echt
klopt.
Bij mij dan even op die 70% klant.
Ja.
Dan moet hij dat op dat moment willen.
Klopt.
En vaak geven mensen iets wat klanten niet willen op dat
moment.
Ja,
of ze begrijpen elkaar niet verkeerd.
Nee,
of,
precies, ja. Dus daar zit een mismatch vaak.
Ja, klopt. Ja. Dus daar zit vaak een mismatch. Dan gaat er een heleboel fout. Hè? Of dan lekt er een heleboel weg op een landingspagina of een productpagina. Dus mensen zijn vaak geneigd om werk te verkopen of een aanbod onnodig gecompliceerd te maken of een landingspagina onnodig gecompliceerd te maken. Het liefst als je gaat adverteren is er één aanbod. Hè, dus dan maakt mensen, if you confuse, you lose.
Ja,
dus focus.
Eén aanbod, één oplossing.
Klopt. Laat mensen niet kiezen, want dan moeten ze moeten ze drie keer ja of nee zeggen. En dan, je conversie gaat gewoon door de... down the drain. Word je niet blij van. En dan aan de voorkant, aan het advertising stukje. Hè, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè, dus wat laat je nou uiteindelijk aan die mensen zien? Je moet echt rekening houden dat je met scrollende zombies te maken hebt. Hè? Dus dat zijn mensen die zitten werkelijk gewoon... Hè, die zitten helemaal vast in het algoritme. De dopamine, de verslavende... Je moet echt een zombie voor je zien. Dus wat moet je dan doen? Ja, je moet ze bij de lurven grijpen. Hè, dus als jij een video gebruikt... moeten de eerste 2 seconden van je video... die moeten gelijk een hoek hebben waarvan ze denken... oh, hey, dit moet ik even bekijken.
Het is eigenlijk net zo'n automaat in Vegas. Weet je? Ja. Zo ting, ting, ting. Dat je opeens denkt, hey, hier blijft hij hangen.
Ja. Dat moet je hebben.
Ik zeg ook wel, zo'n goudvis heeft nog meer geduld tegenwoordig.
Ja, 100%, 100%.
En het is gewoon hoe we natuurlijk in deze virtuele wereld... eigenlijk gewoon nergens tijd voor hebben. Ja,
klopt. En dat is weer een hele andere discussie wat we daarmee moeten. Maar feit is dat de mens nu zo werkt. Dus je moet een thumb-stopping action moet je hebben. Hè? Dus die video moet dusdanig goed zijn... Als jij met tekstadvertenties werkt, moet die eerste regel zo goed zijn dat mensen gelijk gehaakt worden. Wij noemen dat de hoek, zeg maar. Dus de hoek van een video, de hoek van een tekst, is het allerbelangrijkste. De eerste zin,
Ik zeg altijd, hij moet hot zijn.
Hij moet meteen gloeiend zijn.
Precies.
Ja, klopt. Ja. En daar gaat het vaak mis. Hè? Dus
precies,
mensen maken vanille-content of die maken, weet je wel, dat het... Ja.
Of blacklist, gewoon woorden, containerbegrippen.
Klopt, het moet gewoon spicy zijn. Het moet eigen zijn, het moet schuren, het moet emotie oproepen.
Dat is verdomd lastig.
Heel moeilijk.
Ik bedoel, het is niet, bij mij gaat het best wel oké of zo. Maar ik ben, sales, dingen, maar marketing, ook ik in mijn ding, ondanks dat ik het heb. Het is A, heel breed.
Ja.
En ben je met heel scherp en uit de containerbegrippen of de oude gedachten of iets wat je altijd al doet, het vernieuwend te maken.
Klopt.
En dan ben ik er echt niet slecht in.
Nee.
Zeg ik, er zijn de mensen die slechter in zijn. Maar het is ook dat. Het is echt best verdomd lastig. Het komt veel bij kijken.
En zeker als je een persoonlijk merk bent, zeg maar, dan is het nog moeilijker. Hè? Omdat het dan ook heel dicht bij jezelf komt. Hè? En als mensen iets van jou vinden of iets van je advertentie vinden, dan kan dat misschien ook wel dicht bij jezelf komen. Dat zie ik heel vaak bij klanten in ieder geval.
Maar je moet sowieso weerbaar zijn. Ik krijg elke dag shit
informatie.
Maar dat is helemaal goed, want ik bedoel, dat zijn helemaal niet mijn klanten. Maar goed, dat is wel een beetje een brede rug krijgen. En wat het vooral moeilijk maakt voor mij is dat, je moet het onderwerp vinden, waar mensen ook echt doorgetriggerd zijn op dat moment.
Ja.
Precies, die is al lastig. Dan moet je hem nog vertalen nadat hij... precies, die thumbstopping is, echt dat gloeiend heten. Maar dan moet die ook nog met een soort grote belofte, want anders gaan mensen ook niet, weet je wel. En dan moet het ook nog in taal beschreven, wat de rest ook niet zoveel gebruikt.
Klopt.
Ga er maar aan staan. Het is nog een vak apart.
Ik heb ook nooit gezegd dat het makkelijk was.
Het bepaalt wel of mensen verder lezen of niet. En
klopt.
Dat maakt natuurlijk, dat zoveel inhoudelijke experts...
Ja.
Wel inhoudelijk expertise, maar lastig vinden om inhoudelijke expertise te vertalen naar marketing en sales. Dat is echt lastig.
Zie ik heel vaak misgaan hoor.
Als je dan met ads gaat werken waar veel geld in staat, weet je, dan is het wel belangrijk dat je dat ook echt wel in de vingers hebt. Of iemand hebt die goed in mee kan denken, want anders dan gaat je geld ook down the drain.
Ja, 100%. En wat vaak dan het probleem is, dan hebben ze 60% content, 40% landingspagina. Snap je? En dan gaan ze een kanaal testen en dan denken ze, dit is niet voor mij. Terwijl hadden zij een 100% ad gehad, die gewoon goed is, 100% landingspagina gehad, die klopte, een flow die klopt, een value ladder die klopt, als alles klopt, dan kunnen we bijna alle cases kunnen we winstgevend krijgen via advertising.
Ja. Wat is de belangrijkste randvoorwaarde voor ondernemers die dit wel willen doen? Hè? Nu luisteren, dat je echt denkt, joh, dat is even los van dat je dit allemaal moet leren en goed ingeregeld moet hebben. En ik ga ervan uit dat jullie ondernemers daar ook mee helpen.
Ja.
Hè, dit stuk. Maar wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor ondernemers om dit ook echt, deze stap echt te gaan maken?
Ja, kijk, een agency inhuren is een grote stap. Hè? Dan moet je een schaalbaar aanbod hebben. Dan moet je ook een bewezen businessmodel hebben. Dan moet je een goede omzetfundering hebben. Hè, dus dan moet er al
dus
heel veel kloppen, zeg maar.
Dat ik klant mag zijn.
Ja. Nee, maar dan moet het wel kloppen, zeg maar. Ja. Maar elke ondernemer kan wel gaan spelen met social advertising. Dus elke ondernemer kan wel bijvoorbeeld zelf al gewoon gaan testen. En dat zou ik ook sowieso iedereen aanbevelen. Om gewoon te kijken van, hey, wat gebeurt er nou als we wel inderdaad een keer een advertentie gaan draaien op een social media platform.
Ja, precies.
Krijgen we dan leads? Krijgen we dan sales? Gaan mensen doorklikken? Om daar in ieder geval mee te gaan spelen.
Maar ik zeg dan altijd wel tegen mensen, joh, ga dat vooral gewoon niet zelf doen. Dan weet je, kun je het ook niet echt testen of het werkt. Je kan beter twee klanten binnenhalen en dat geld investeren.
100%.
En het 4 maanden gewoon echt gericht met een specialist gaan doen.
Zeker.
Dan zelf gaan zitten. Is dat zo'n raar advies?
Nee, helemaal niet. Nee, ik denk
ik
zeker
vind het echt specialisme.
Ik denk ook zeker dat niet alle ondernemers daarmee moeten kloten.
Nee.
Dus als jij gewoon omzet hebt en je hebt de ruimte om te investeren en je hebt een bewezen verhaal, zeg maar.
Ja.
Dan zou ik zeker adviseren om dat uit te besteden, want het is ook een heel snel veranderende wereld. Dus als jij een cursus doet, ik kan je nu al beloven, die cursus is morgen achterhaald. Want het gaat zo snel.
Ja, precies.
Nu met AI, de nieuwe ontwikkelingen binnen de platformen, Google gooit de ene naar de andere update eruit, Meta gooit de ene naar de andere update eruit, meetbaarheid is moeilijk, dus het is steeds meer een expertise aan het worden, zeg maar.
Is even Facebook in de ads-campagnes, is het ook steeds, want ik merkte, de gelden zijn wel verdubbeld of de dingen, of het is allemaal. Is het ook eigenlijk steeds meer geworden voor mensen die ook echt met grotere budgetten dan adverteren? Kunnen we dat ook zeggen de laatste jaren? Want dat idee heb ik een beetje. Dat er wel meer geld in moet, en dat geeft niet, hè, want dat is nog steeds tegenover de return of investment.
Ja, klopt.
En dan zal het misschien per branche, als je echt meer in de niche zit, misschien weer minder.
Ja.
Maar gewoon in een wat meer concurrerende branche, hè, heb ik wel het idee dat de leads ook wel, ik denk een jaar of anderhalf jaar terug
ja,
al.
Zeker.
Ja, precies,
ja, zeker. Dus je moet daarin ook altijd blijven kijken waar liggen de kansen. Hè? Ja. Dus zeker zijn de kosten de afgelopen jaren opgelopen.
Maar nog steeds is het rendabel, hè?
Gelukkig wel. Ja. Alleen, dat gaat ook gewoon steeds meer gebeuren. Want kijk, uiteindelijk gaan ook de grotere bedrijven, hè, dus de Tesla's, de Toyota's, de IKEA's, al dat soort bedrijven, hè, die misschien vanuit klassieke benadering meer voor andere kanalen zouden kiezen, die zien natuurlijk ook de potentie. Ja. En uiteindelijk is het een veilingssysteem, hè, dus je biedt eigenlijk op aandacht. Ja, als daar in een IKEA achter in de zaal zit die elke keer het bordje omhoog gooit, dan kom maar hier met die oogballen, dan ga je het wel tegen afleggen.
Ja.
Hè, dus het is heel fijn, iedereen kan meespelen. Alleen het wordt wel steeds belangrijker dat je aanbod klopt, dat je value ladder klopt. En wat nog een belangrijke is, niet focussen op de eerste sale. Jij bent ook heel erg bereid om in de voorkant te investeren, terwijl je niet direct die return hebt.
Ja, precies, je moet het in een groter perspectief kunnen zien.
Je moet het
zien,
in het grotere plaatje kunnen zien.
Ja.
En ook als jij stuurt op winstgevendheid aan de voorkant, dan ga je het sowieso afleggen. Maar als jij het vertrouwen hebt en het businessmodel hebt, waardoor je meer uit de lifetime value, dus de levenslange klantwaarde van een klant haalt, dan ben je ook in staat om aan de voorkant meer te investeren.
Ja.
Dus dat is dan wel mooi. Want jij bent natuurlijk high-end business coach. Dan, dat klopt heel erg. En weet je, ik had er misschien altijd een beetje een allergie voor het woord high-end. Maar het vertegenwoordigt zoveel. Hè? Dus het vertegenwoordigt niet alleen high-end, maar het is ook high-end waarde. En je kan ook alleen maar je beste werk leveren als je dat voor een prijs doet die jou in staat stelt om dan ook je beste werk te kunnen leveren. Anders dan dat
precies.
Je moet knijpen en moeilijk moet doen. En ja, dus dit is...
Het is in alles gewoon een kwaliteitsslag,
klopt.
Denk ik, in waarde, in klanten. En het beseft ook daarmee dat het niet voor iedereen is, maar het zit wel op een ander niveau.
Ja,
dat
zeker.
Is het meer, ja. En een naam high-end. I don't give a shit. Nee. Bedoel, voor mij noemen we het Pinocchio-strategie. maar dat is wel wat het is. Het is natuurlijk een soort up-level. Maar goed, dat zijn andere podcasts. Dat is ook leuk inderdaad. Ik denk dat luisterers nog wel iets willen horen over hem. Maar leuk dat je het ziet. Laten we daar even. Ja. Want ik hoorde hem wel. En zo klopt, ik kan dingen ook gewoon echt in een brede kader. Net als bijvoorbeeld media-aandacht vind ik ook zoiets. Ja, dat komt nooit direct één op één terug.
Nee.
Maar dat gaat zeker ergens in de komende jaren weer 3 klanten opleveren. Ja, of, ik bedoel, dat het hele plaatje bij elkaar, die hele brand, je awareness, de gerichte strategieën die je inzet. Alles moet gewoon samenkomen en congruent, consistent zijn.
Ja.
En als je dat met elkaar uitlijnt, dan gaat het gewoon komen. En dan moet je het dan kun je het ook in een brede kader zien. Ja.
Klopt.
Maar ik weet nog dat ik begon, want ik ben echt begonnen zo. Het eerste jaar, volgens mij had ik 2,5 ton omgezet, maar ik had allemaal geen... social ad campagne. Ik deed gewoon presentaties en verkocht het gewoon.
Ja.
Weet je, ik was redelijk goed in sales. Dacht ik, ik moet ook een soort continue stroom aan klanten. Want ik kan niet alleen maar presentaties blijven doen. Dus dat was mijn tweede. Maar ik moet een online lead funnel strategie hebben. Nou, met ads, weet je wel. Dus ik weet nog, ik dacht ook, ik ga 2 klanten binnenhalen en dan ga ik dat investeren ongeveer. En dan ga ik dat 4 of 6 maanden doen. En dan kijk ik of het werkt of zo. Nou ja, grappig. Nou, inmiddels zijn we 6 jaar verder.
Ja.
Zoiets.
Ja, zo mooi is dat.
Dus zo is het ook gewoon gesprongen inderdaad.
Ja.
Even naar de verschillende kanalen. Want we hebben het net wel even over Facebook gehad inderdaad. Mm-hmm. Die zit maar goed, LinkedIn.
Mm-hmm.
Dat is misschien ook een interessant kanaal. Laten we die ook eens eventjes kijken. Want luisteraars en ook mensen, als ik hoor wat dit... LinkedIn, heel veel mogelijkheden. Fantastisch zakelijk netwerk, duur in ads.
Mm-hmm.
Wat zeg jij dan?
Ik zeg, dat is een prachtige aanname.
Ik denk dat dit een beetje zo leeft. Mensen weten niet precies wat de mogelijkheden zijn.
Er zijn eigenlijk twee aannames die erin zitten. Hè? Dus de ene aanname is, wat ik ook vaak hoor. Hè? Ja, ik ben business to business, hè? Dus ik moet op LinkedIn zitten.
Ja.
Maar goed.
We doen zaken met mensen.
We zijn zaken aan het doen met mensen. En de directeur van of eigenaar van een onderneming die zit ook op de pot gewoon rustig Instagram te scrollen.
Precies.
Dus dat is één. Twee. Uiteraard, LinkedIn is een platform die niet als primair verdienmodel heeft om ads te draaien. Dus zij zitten meer met hun premium abonnementen en lidmaatschappen, Sales Navigator, al dat soort dingen, waar ze hun geld mee verdienen.
Stel maar op community of engagement.
Klopt. Ja, dus dat geld moet ergens anders vandaan komen, waardoor inderdaad advertising duurder is. Alleen als ik kijk naar de resultaten die we nu behalen, doordat LinkedIn zoveel data heeft, en zeker als je een hele specifieke doelgroep hebt, LinkedIn heeft zoveel data, want wij voeden zelf LinkedIn met onze data. We hebben een nieuwe baan, dan gaan we op LinkedIn zetten. Dan zetten we nog even bij welke skills we daar hebben geleerd.
Ja.
Dus LinkedIn heeft onwijs waardevolle data, weet precies hoe lang je werkervaring hebt, weet heel veel. Dus als jij een hele specifieke doelgroep hebt in een zakelijke doelgroep, dan kun je onwijs goed targeten. En dan kun je ook gewoon leads voor hele redelijke prijzen. Kun je merk je daar
ook bijvoorbeeld dat het misschien makkelijker is om business to business of juist ook voor B2C?
We gebruiken het wel vaker voor business.
We
gebruiken het wel echt vaker voor business gerelateerde dingen. Omdat mensen ook op een heel specifiek moment gebruik maken van LinkedIn. Dus LinkedIn wordt ook wel echt gebruikt in de zakelijke omgeving. We zien wel dat daar een verschuiving plaatsvindt. Dus het wordt steeds populairder.
Terwijl de berichten die je op persoonlijk vlak deelt eigenlijk veel beter door LinkedIn opgepakt worden.
Doen het altijd beter.
Maar blijven toch mensen natuurlijk.
Tuurlijk. Dus dat moet je ook nooit uit het oog verliezen. Alleen ook de activiteit op het platform zelf is gewoon ook heel erg toegenomen. Hè. 2 jaar geleden zaten we nog op 1% actieve gebruikers, zeg maar, die echt ook posten en dat soort dingen. En dat zie je nu steeds meer richting, volgens mij zitten we nu dit jaar op 3%. Hè. Dus dat is al een verdrievoudiging van de activiteit. Dus het wordt ook steeds meer een social network eigenlijk. Hè.
Zie je daarin ook de verschuiving? Want we zien eigenlijk de verschuiving van Facebook naar Instagram. Mm-hmm. Hè. Ook al zijn ze samen, maar goed, hè.
Meta,
in ieder geval dat.
Ja.
Maar zien we ook veel meer de verschuiving van dat stuk naar het zakelijke stuk binnen LinkedIn of de andere kanalen?
Nou, je ziet in ieder geval dat mensen de waarde in beginnen te zien van LinkedIn. Dus als platform en organisch platform. Je hebt daar nog best wel veel organisch bereik. Omdat het niet een primair verdienmodel is. Ja. Het advertising stuk is niet een primair verdienmodel. Dus het is logisch dat mensen gratis organische content gaan posten op een platform die oogballen gratis geeft, zeg maar.
Ja. En wat is nou een platform waarvan je denkt, nou, dat zullen er niet veel mensen denken, maar daar liggen toch kansen?
TikTok.
Ja, grappig, ja. Hè? Ik wou hem niet noemen, ja. Ja, en dat denk ik ook dat TikTok. Ik denk, even voor de luisteraars, misschien jullie niet.
Pubers.
Ik denk pubers die dansjes doen en dat soort dingen. Ja, maar wat maakt dat zo anders dan? Neem ons eens mee.
Nou, kijk, het is sowieso een platform wat enorm hard aan het groeien is. En het leuke is, mijn aanname was ook, dat zullen wel allemaal puistige pubers zijn die daar dansfilmpjes aan het kijken zijn. Alleen, we zien juist dat zeker de nieuwe gebruikers, en dat heeft gedeeltelijk te maken met een ouderlijke controle. Dus die ouders die willen eigenlijk op het platform zijn waar hun kinderen zijn. En dat gebeurde met Instagram.
Zou ik nou allemaal niet willen?
Nee? Ja, ik ook niet.
Nee, ik laat mijn kind lekker zijn eigen ding. Ja, precies, zoek het uit. Nou, hangt er vanaf welke leeftijd.
Maar je ziet het wel veel, hè? Dus zien, gebruiken, doet gebruiken. Hè? Dus die ouders die gaan daar dan, nou, misschien toch vanuit een controledrang of gewoon vanuit een nieuwsgierigheid gaan ze erop. Dus die doelgroep die daar actief wordt, eigenlijk is dat heel veel 35 plus. 45 tot 45 plus, zeg maar. Dus de meeste nieuwe gebruikers zitten in die leeftijdsgroep. En omdat daar nog niet zoveel concurrentie is aan de advertising kant, is het ook een kanaal die supergoed werkt. Nee. En het fijne van TikTok is dat je je content al kan testen.
Dus maar TikTok is vooral video, toch?
Ja, video.
Ja, precies. Ja, even video. Voor luisteraars ook. Ja, dus dan is dat wel belangrijk dat je ook video.
Ja, voornamelijk video. Ja, dus je moet wel met je
giecheltje. Goed, als je dat leuk vindt. En dan hebben we nog wel even kijken. Natuurlijk Google hebben we natuurlijk.
Ja.
Nou, dat hangt denk ik ook een beetje af van welke branche je zit. Zeg maar, ik zit in business coaching. Ik vind Google Ads best lastig. Als ik het afzette tegenover mijn Facebook Ads, was dat 9 keer meer rendabel.
Ja, klopt.
Omdat ik in zo, dan moet je al zoiets specifiek om, want business coach, nou, de kliks gaan lekker.
Ja, klopt.
Maar dat betekent niet dat mensen bij mij komen.
Nee. Kijk, en Google werkt heel goed samen. Hè? Dus Google kan de bestaande vraag heel goed opvangen. Alleen is minder schaalbaar. He, dus Google heeft gewoon te maken met een beperkt aantal zoekopdrachten per jaar, per maand, per dag. En ja, meer kan die niet uitleveren. Dus het is een heel mooi ondersteunend kanaal. Zeker als je een webshop hebt, Google Shopping wordt steeds populairder.
Okay.
Dus ik zou het zeker niet naast je neerleggen. Maar als je kijkt waar de meeste schaalkansen zitten en waar de meeste groeikansen zitten, dan zou ik kijken naar kanalen als een Meta, een Facebook, Instagram, een TikTok, een LinkedIn, een YouTube.
Dat ik wou zeggen, YouTube hebben we nog niet gehad. Ja. Wat maakt YouTube zo interessant?
YouTube-advertising is interessant omdat je ook doelgroepen in een heel specifiek moment kunt bereiken. Dus stel je voor, nou ja, jouw man is gitaarleraar, zeg
zeker.
Maar. Hè?
Of hele goede trouwens.
Oh, hij is gitaarleraar.
In Zwaag. Precies.
Maar stel je voor...
Ook van onze band, hè? Live Alive, ja.
Oh, nou, Live Alive, nog even pluggen.
Ja, precies.
Maar
Live Alive
band. Als hij, zeg maar, zichtbaar zou zijn met de advertenties lokaal in deze regio... voor mensen die bijvoorbeeld heel specifiek naar gitaarinstructievideootjes kijken.
Maar zou je dan Google inzetten of zo? Oh, YouTube.
Ja, YouTube. Ja, hè? Dus dat zijn mensen die heel specifiek naar videootjes aan het kijken zijn.
Dat is een promo.
Dus ze zitten er, zeg maar, hè? Dus ze zitten er, zeg maar, op dat moment. En ze zijn aan het kijken naar instructievideo's. En ze zien dan, waarom zou je blijven struggelen met YouTube-video's? Ik kan jou in 6 weken, hè, dus het moet natuurlijk wel een goede video-ad zijn. Ja. Kosten liggen wel wat hoger hoor dan op zeg maar social media, maar...
Kan interessant zijn.
Kan zeker een interessante optie zijn.
Hey, nou noem jij, super tof trouwens om even de kanalen langs te lopen, noem jij net ook nog iets waar ik het nog even wil over hebben.
Ja?
Precies, de ontwikkeling van AI.
Mm-hmm.
Binnen dit stuk in de social media advertising campaign, zeg maar. Wat zien we nu? Wat verwachten we de komende jaren?
Nou ja, het is een interessante vraag. Kijk, ik vind het sowieso onwijs interessant vanuit mijn eigen interesse en ook vanuit zakelijke interesse, zeg maar, de opkomst van AI en wat dat allemaal kan. Ik denk dat we sowieso nu echt aan het allerkleinste begin staan, zeg maar, van wat er gaat gebeuren.
De ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar gaan de komende 10 jaar 10 keer zo snel.
Ja.
20 keer misschien wel. Ja, ik ben heel benieuwd.
Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld het creëren van visuals, het schrijven van ad-copy teksten, al dat soort dingen. Ja, wij gebruiken nu al bijvoorbeeld Midjourney om advertentievisuals te creëren voor bepaalde merken, zeg maar.
Wat is Midjourney?
Midjourney is eigenlijk een tool waarmee je een tekst, eigenlijk geef je een tekstinstructie en daar maakt AI daar dan een visual van, dus een beeld van. Ja.
Zelfs dat kan nu ook in Pika Labs, dat is een andere tool. Kan er dan weer een video over maken. Dus er gaat de komende tijd een explosie komen aan tools. Hè? Dus dat is aan de ene kant aan de hand. En aan de andere kant gaan alle kanalen, hè, dus een Facebook, een Google, een YouTube, al die kanalen gaan zelf AI verwerken in hun eigen tools.
Kan niet anders.
Dus ook het advertising tools. Facebook heeft nu bijvoorbeeld al tools ingebouwd in het advertising stukje die visuals aan het creëren zijn of aanpassen aan formaten of al dat soort dingen. Maar ook het zoeken van de juiste doelgroep en dergelijke wordt steeds vaker AI voor ingezet. Ja. Hè, omdat die een beter voorspellend vermogen heeft dan jij en ik. Ja. Dus dat gaat de komende... Kijk, ik denk dat we alleen nu nog maar naar de komende 2 jaar kunnen kijken, zeg maar. Ik denk dat daarin AI, zeg maar, in de bestaande platformen echt heel veel gaat doen. En dan denk ik, na die 3 jaar weet eigenlijk niemand wat er gaat gebeuren. Ja. En dan weten we ook echt niet wat AI voor een rol speelt in ons leven.
Ook een interessante vraag. Bestaat jouw baan en noodzaak nog wel?
Nou ja,
die vraag wel eens?
Tuurlijk, en ik stel het mezelf. Ik stel mezelf die vraag ook, hè?
Ja, precies. Zo terecht. Innovatie hou je niet tegen. Je kan er alleen op anticiperen.
Klopt. Ja, en ik denk, uiteindelijk gaat het erover, denk ik, om te omarmen. Hè? Dus ik probeer heel erg te kijken, oké, hoe kan ik het integreren in mijn werk? Hè? Dus ik probeer met collega's, wij bouwen onze eigen GPT's.
Ja.
Dus wij bouwen onze eigen taalmodellen die bijvoorbeeld advertentieteksten schrijven. Of die bijvoorbeeld titels schrijven. Of die bijvoorbeeld een salespage analyseren. Dus wij voeden AI met onze content. Dus wij zorgen ervoor dat die AI net zo denkt als dat wij denken. En dan is hij nog net iets slimmer dan wij. Maar daarmee voeden we eigenlijk de AI om voor ons te denken. Dus ik zie AI nu nog als een soort legertje stagiaires. Hè? Dus die kan heel veel dingen doen. Daar kunnen we heel veel mee brainstormen. Kunnen we ideeën van krijgen.
Sorry, je hebt straks geen mensen meer nodig. Of je kunt meer mensen helpen. Sorry hoor, iedereen houdt zijn baan.
Sorry dat iedereen zijn baan nu kwijt is.
Ja.
Nee, maar ik denk... En zeker... Kijk, ik heb niet het idee dat wij een advertising agency zijn. Hè? Ik weet niet of je het klassieke voorbeeld kent van Kodak... Kodak die dacht dat het een chemiebedrijf was. En toen de digitale fotografie kwam, toen hebben zij daar niet op ingespeeld. Want zij dachten, wij zijn een chemiebedrijf, dus wij moeten dat niet doen. Maar zij waren geen chemiebedrijf, zij waren een bedrijf die verantwoordelijk was voor het vastleggen van herinneringen van mensen.
Ja.
Dat was hun business. En digitale fotografie was de nieuwe mogelijkheid om die herinneringen vast te leggen. Dus die hebben volledig de boot gemist met digitale fotografie.
Ja.
Alleen omdat ze niet begrepen in welke markt ze eigenlijk zaten.
Ja, maar gewoon ook geen innovatieslagkracht hebben. Dat is leuk. En
nee, maar ze hebben het gewoon naast zich neergelegd.
En ook denken, dit gaat niet zo snel. Of dit
klopt.
Ziet wel uit. Of nou ja, als je dat denkt, ben je sowieso te laat.
Ja, en ik geloof, ik zit in de business van ondernemingen te laten groeien. Ja, dus dat is mijn business. Ik help ondernemers om te groeien. En of ik dat nou met Facebook doe, Meta, LinkedIn, Google, YouTube, AI, straks VR.
Augmented reality.
Ja. Er zal altijd
iets zijn.
Een kanaal zijn. Er zal altijd.
En ook AI moet natuurlijk wel gevoed worden.
Tuurlijk.
Het kan alleen werken als je het goed voedt. Ja, dus iemand moet het voeden.
Shit in, shit out.
Chris, we zouden echt door kunnen gaan volgens mij. Ja, wel een leuk gesprek. Nou, we gaan straks gewoon nog even lunchen. Dan kletsen
we even verder. Maar
helaas, luisteraars, we gaan dit stuk wel afronden inderdaad.
Ja.
Hey, laten we gewoon eens eventjes, want stel mensen zijn denk ik ontzettend geïnspireerd. En ook dat stuk. Stel dat ze nou gewoon even denken, ook joh, ik wil gewoon eens even verder praten met Chris. En ook wat zijn bureau voor mijn business kan betekenen.
Ja.
Wat is dan de slimste en handige weg om te doen, Chris?
Ja, wij starten altijd met een strategie-sessie. En daarin kijken we gewoon heel erg specifiek naar de business case. En gewoon ook heel eerlijk. Hè. Dus kijken we gewoon of er potentie zit. Wij werken alleen maar voor volgens een win-win-win-formule, zeg maar.
Ja.
Dus wij moeten winnen. De klant moet winnen.
En
de klant van de klant moet winnen, zeg maar.
Precies.
En als die drie erin zitten, dan kunnen we kijken of we naar een winnende strategie kunnen gaan. Die strategie-sessie is gewoon vrijblijvend en gratis. Dus daar kunnen ze gewoon voor naar onze website gaan. www.switchomottomarie.nl Of even een connectie maken op LinkedIn met mij. Ik vind dat leuk om in gesprek te gaan. Ik vind mijn drive is om ondernemers te helpen. Dus ik doe dat met alle liefde. En als we daar met het bedrijf een rol in kunnen spelen, ook met alle liefde. Dus reach out. Ik hoor het graag.
Nou, mooi.
Bedankt voor het leuke gesprek.
Nou, Jij bedankt voor het leuke gesprek. Het was super inspirerend en mooi om te horen dat je er ook helemaal in zit. Echt ja. Als expert en ja. Op de hoogte bent van alle ontwikkelingen. Ik denk dat dat klanten ook en luisteraars ook ontzettend helpt. Dus Chris, ontzettend bedankt.
Graag gedaan.
Ik hoop in ieder geval luisteraars dat jullie ook weer een gekke podcast hebben geluisterd. En de volgende keer, volgende maand natuurlijk weer nieuwe. En zoals ik altijd zeg, we houden nog even in spanning, wachten we af wat dat dan weer wordt. Maar ik kan je in ieder geval zeggen dat het sowieso interessant wordt. Tot de volgende keer.
Hoi.
We'll be right back.